Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. We heten jullie allemaal van hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Paasdag. Fijn dat u en jullie er weer bij zijn. Hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Ook vandaag mogen we nog stilstaan bij de verrijzenis van onze heiland. In deze dienst zal dominee Bart uit Schoonhoven voorgaan. In deze dienst worden we als gemeente muzikaal ondersteund door de zang van twee gemeenteleden onder begeleiding van de organist. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 98. Vers 1, Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? En ook vers 4, Jezus leeft. Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Vers 1 en 4 van lied 98 uit de bundel op toonhoogte. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los zal laten het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou, bij God de Vader, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan weer met elkaar zingen. Nu van Psalm 56. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En je zou dat natuurlijk ook op de Heer Jezus kunnen betrekken. Dus vandaar dat we dat gaan zingen, Psalm 56, vers 6. Ja, jongens en meisjes, we vieren Pasen al heel lang. Al 2000 jaar. Na de opstanding van de Heer Jezus wordt het elke keer maar weer gevierd. Eigenlijk elke zondag vieren we de opstanding van de Heer Jezus. Hè, de zondag, dat is de dag van de opstanding. Maar één keer per jaar met het paasfeest, dan pakken we nog eens extra groot uit. Want dan denken we nog speciaal terug aan dat bijzondere moment. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om na te denken over de vraag van, ja, wat hebben wij er nou eigenlijk aan? Dat de Heer Jezus is opgestaan. Zo lang geleden gebeurd, wat hebben wij er nu aan in ons leven? Wij leven in zo'n andere tijd, zo'n andere wereld. Nou, daarom is het goed om naar de catechismus te gaan luisteren. In de catechismus worden dat soort vragen altijd heel kort en kernachtig beantwoord. Kun je heel veel aan hebben, vind ik altijd. En vanmorgen luisteren wij naar zondag 17. Zondag 17. En aansluitend zingen we dan van Psalm 115, het negende couplet. En in zondag 17 wordt dat gewoon gevraagd. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? En dan is het antwoord, ten eerste heeft hij, Jezus, door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven, nu al. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand, garantie, zeg maar, garantie van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen. Zullen wij nu eerst met elkaar bidden voordat we uit de Bijbel gaan lezen? Laten wij bidden. Heer onze God, ook op deze tweede paasdag komen wij voor uw heilige aangezicht. En we prijzen u dat we twee dagen mogen hebben van rust, gisteren en vandaag, twee rustige dagen, waarin we niets aan ons hoofd hebben, maar ons helemaal kunnen concentreren op u, op het wonder van Pasen. En we vinden het heerlijk om deze dagen andere dingen te horen dan die we altijd al horen. Elke dag horen we verhalen en cijfers over corona. En we worden er zo moe van. Elke dag maar weer. En het drukt ons leven ook te neer. Maar gisteren en vandaag ging het over hele andere dingen. Gaat het over hele andere dingen? Gaat het over iets veel belangrijkers? Dat er leven is na de dood. En we hoorden daarnet uit de catechismus dat de opstanding voor ons ook betekent dat we nu al tot een nieuw leven geroepen zijn. En dat we daarin ook de garantie hebben gekregen dat wij ooit ook zullen opstaan uit het graf. Here, daar begrijpen wij heel weinig van. Wij zijn maar kleine mensen. We kunnen er ons ook heel weinig bij voorstellen. Maar we geloven het. We proberen het te geloven. En we bidden u, help ons om deze dingen te geloven. En wil daartoe ook deze dienst gebruiken. Dat deze dienst ons ook helpt om u in het geloof aan te grijpen. Zet onze harten in vuur en vlam voor u, Heer Jezus. Want wat bent u goed, wat bent u geweldig. Wat is het bijzonder dat u uit de hemel bent gekomen naar deze aarde. En dat u ervoor gekozen heeft om u zomaar te laten slaan, gevangen te laten nemen, te laten bespotten, te laten kruisigen. Dat u zomaar gedood werd en dat u niets terugdeed. U had het makkelijk kunnen doen. O ja, u bent machtig. Maar u deed het niet, bewust niet. Om ons te redden. Heere Jezus, wat bent u heerlijk, wat bent u geweldig. En wij houden van u en wij willen ons hele leven u dienen. En als dat niet zo is, Heere, als het onduidelijk is in ons hart, als we niet goed weten wie u bent voor ons, dan bidden we u, laat dan het licht van het evangelie doorbreken. Geef ons een hele goede en gezegende dienst hier in de kerk, thuis, als we meekijken. Help ons bij de schriftlezing en laat alles meewerken ten goede. Dat we meer en meer aan u verbonden worden. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Ik ging ervan uit dat gisteren al de paasgeschiedenis zelf gelezen is. Hè, van de steen die weggerold was. en van het lege graf en van de engel. En ik dacht op zo'n tweede paasdag, misschien een iets ander perspectief uit 1 Korinthe 15. Daar gaat het ook over de opstanding van Christus. En daar schrijft Paulus over de Heer Jezus die opgestaan is en die aan een heleboel mensen is verschenen. En aan wie allemaal, dat schrijft hij in vers 1 tot en met 8. En dat gaan we nu lezen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u het tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen naar meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Tot zover de schriftlezing. Het is wel bijzonder dat de Heer Jezus aan zoveel mensen tegelijk is verschenen. Ik denk wel eens, het zou toch wat zijn als hij ook aan Pilatus was verschenen. Of aan de schriftgeleerden. Het zou ook wel heel bijzonder geweest zijn. Maar dat is niet gebeurd. Maar de Heer Jezus is wel aan heel veel andere mensen verschenen. En dat zijn dan mensen die, ja, die hem voor de dood al lief hadden. Nou, wat dat allemaal betekent en wat dat ons te zeggen heeft, daarover zullen wij zo dadelijk meer horen. Maar ter inleiding op de verkondiging zingen wij uit Weeklank, lied 448, vers 1 en 2.
Leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Altijd heb een nieuwe dag begint. Gaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van ons leven. Je hebt wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, kom de Heer eraan, heffen wij dit loflied aan. Jezus komt in heerlijkheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, tweede paasdag. En we vieren ook vandaag, en eigenlijk vieren we het hele jaar door, dat de Heer Jezus levend is geworden. En als je dat zo zegt, en als je daar zo eens rustig over nadenkt, dan is het toch iets ongelofelijks. Hij was gestorven en hij werd weer levend. Kijk, binnen de kerk zijn we gewend aan deze dingen. En elk jaar vieren we het met elkaar. Maar als je hier met niet-gelovigen over spreekt, is dit echt wel een heel moeilijk punt. De meeste mensen die geloven wel dat Jezus bestaan heeft ooit. En daar is ook wel algemene overeenstemming over. Dat er ooit iemand in Israël geweest is, Jezus, die hele bijzondere dingen heeft gedaan. Er zijn ook nog een aantal buitenbijbelse bronnen die dat ook bevestigen. Dat is wel interessant trouwens. Nou, dat gelooft iedereen wel. Ook niet-gelovige mensen, niet-kerkelijke mensen, die geloven dat ook wel. Maar als je het dan hebt over dat Jezus stierf aan het kruis en na 3 dagen weer levend werd, ja, dan kijken ze je toch wel aan alsof er een draadje los is in je hoofd. Kan dat nou? Dat gebeurt nooit. Er wordt nooit iemand levend. Nou heb ik het idee dat in die gemeente in Korinthe dit ook leefde. Dat de mensen niet zo bezig waren met die concrete opstanding van de Heer Jezus. Paulus gaat namelijk in deze brief er van alles aan doen om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus echt lichamelijk, concreet, is opgestaan. En dat doet hij natuurlijk om de mensen in Korinthe daarvan te overtuigen. Dus kennelijk was daar wat onzekerheid over. Misschien was het al zo dat er mensen waren in die gemeente Korinthe die dachten dat je het meer symbolisch moet zien, de opstanding van Christus. Hij is opgestaan in ons hart, bijvoorbeeld. En zo zijn er altijd al mensen geweest, ook vandaag de dag, die dat denken, die zeggen, ja goed, weet je, die opstanding van Jezus? Zouden de discipelen het zich niet verbeeld hebben? Is het wel echt waar? Ja, je kunt nooit meer controleren natuurlijk. Maar moet je het niet symbolisch zien dat hij opgestaan is in onze harten? Want ja, dat kan toch helemaal niet, dat gestorven mensen weer levend worden? En bij de Korintiërs was er nog wat anders aan de hand, denk ik. Want als je die brief zo wat doorleest, dan zie je dat ze met heel veel andere dingen bezig waren. Het was best een hele bijzondere gemeente. We lezen over de gaven van de geest. Er waren daar mensen die in tongentaal spraken bijvoorbeeld. Er vond daar gebedsgenezing plaats. Dus mensen die ziek waren, die werden op het gebed weer beter. Het waren hele bijzondere dingen. En de Heilige Geest werkte heel krachtig in die gemeente. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de mensen daar vooral mee bezig waren, met die gaven van de geest. En dat ze het over Jezus, die echt was opgestaan, dat ze daar niet meer zoveel over nadachten. En ik zat daar zo over na te denken een tijdje geleden en toen dacht ik bij mezelf, ja, wat maakt het eigenlijk uit, ook voor ons, hè? Maakt het wat uit of Jezus nou echt lichamelijk is opgestaan of niet? Het is allemaal zo lang geleden. Je kan het niet meer controleren. Stel dat er een archeoloog onderzoek heeft gedaan in dat graf daar in Jeruzalem. En die heeft ontdekt dat het lichaam van Jezus daar nog ligt. Hè? Dat hij heeft daar nog resten van gevonden met een of andere methode. Stel dat. Zou dat dan uitmaken voor ons geloof? Met andere woorden, wat is de betekenis voor ons geloof dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan? Is dat belangrijk? Jazeker, jazeker. Dat is wezenlijk voor ons geloof. Paulus probeert dat aan de Korintiërs duidelijk te maken. En ook aan ons vanmorgen. Hij zegt, als Jezus niet echt lichamelijk is opgestaan, ja, dan is je geloof tevergeefs. Dan kun je wel in Jezus geloven. Maar ja, wat stelt dat dan nog voor? Wat schiet je daar dan mee op? Dan heeft het geen grond. Kijk, als Jezus nou gestorven was geweest en nooit meer was opgestaan, dan had hij in de categorie van van wijsheidsleraren gezeten. Bijvoorbeeld Gandhi bijvoorbeeld, of Mohammed. Die mensen hebben natuurlijk wel hele zinvolle dingen gezegd. En ook een hele beweging op gang gebracht. Maar ze zijn uiteindelijk gestorven en nooit meer opgestaan. Het waren gewone mensen. Als Jezus niet echt was opgestaan, dan was hij zo iemand geweest. En dan hadden wij nu gezegd van, nou ja, Jezus heeft nog wel belangrijke dingen gezegd. Die zijn best wel navolgenswaardig. Maar ja, ja, dat is het dan ook. Als Jezus niet echt was opgestaan, dan zouden wij nog onder Gods oordeel liggen. Dan zou er niets veranderd zijn tussen God en ons. Dan zouden wij nog moeten sterven voor eeuwig. Dan zou er geen hoop zijn. Dan zou er misschien niet eens een kerk gebouwd zijn in ochtend. En in heel Nederland geen kerken. Waarom zou je kerken bouwen? Voor iemand die gestorven is. Een gewoon mens. Dat zou deprimerend zijn geweest. Als Jezus niet echt was opgestaan, hadden wij geen garantie dat ook wij ooit zullen opstaan. Als Jezus niet echt was opgestaan, dan zouden onze zonden niet vergeven zijn. Dan, als Jezus niet echt was opgestaan, dan zou heel zijn optreden een mislukking zijn geworden. Dan was hij een gewoon mens geweest. Maar dat sterven van Jezus en zijn opstanding heeft nou juist wereldwijde betekenis, zegt Paulus. Kosmische betekenis. Het is een eenmalig gebeuren geweest dat uniek is in de wereldgeschiedenis. Het heeft iets fundamenteels gebracht. Want Jezus is niet zomaar gestorven, maar hij is gestorven voor onze zonden. Hij is in onze plaats gestorven, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk hadden wij daar moeten hangen, maar Jezus deed dat. En het gebeurde niet zomaar, maar volgens de schriften, zegt Paulus. Het was, heel de Bijbel werkte naartoe. Dat was altijd al het plan. De Heer Jezus heeft dat altijd al in gedachten gehad. Al voor de schepping. Misschien wel. Heeft hij tegen zijn vader gezegd: zie, hier ben ik om uw wil te doen. Het was een goddelijk plan. En dat Jezus is opgestaan, echt, dat hij uit dat graf kwam en dat de mensen hem hebben gezien, levend, dat maakt zichtbaar dat de dood echt overwonnen is. Die dood, dat vind ik altijd zo verschrikkelijk, die dood. Vindt u dat ook niet? Dat je moet sterven, dat is toch vreselijk als je daarover nadenkt. Hè? Dat je op een keer moet sterven, dat je dan op een keer een hartinfarct krijgt of zo, of een hersenbloeding. Of dat de dokter zegt dat je kanker hebt. En dan is het gewoon een keer klaar. Vreselijk. Er zijn veel momenten, dan wil ik er helemaal niet aan denken. De dood is echt iets ergs. Ja, het is trouwens wel verstandig om daar wel over na te denken. Want we moeten allemaal een keer sterven. Maar Jezus' opstanding maakt zichtbaar dat die dood overwonnen is. Er is iets goddelijks gebeurd. God haalt zijn zoon terug uit de dood. En waarom doet God dat nou? Nou, Jezus is wel de laatste die de dood verdiende. Hij verdiende dat natuurlijk helemaal niet. Want Jezus was onschuldig, zonder zonde. Dus het zou oneerlijk zijn als hij in de dood zou blijven. Die straf die geldt niet voor de Heer Jezus. En daarom roept God hem terug. God is rechtvaardig. Jezus heeft de dood niet verdiend. En daarom kwam hij weer tot leven. Die brief aan de Korintiërs, dat is het oudste gedeelte van het Nieuwe Testament. Deze brief is eerder geschreven dan de evangelie. Ongeveer 15, 20 jaar, zo'n beetje, na de opstanding is deze brief geschreven. Dus dat is vrij snel. Vrij snel na de opstanding heeft Paulus deze brief geschreven. En dat is te kort, hè, 15 jaar, 20 jaar. Dat is te kort om een fantasieverhaal te zijn. Er is geen twijfel over mogelijk. Jezus is echt lichamelijk opgestaan. De mensen die dat hebben meegemaakt, die leven allemaal nog. Althans, niet allemaal, maar een gedeelte daarvan leefde nog toen deze brief werd geschreven door Paulus. En Paulus probeert aan de Korintiërs duidelijk te maken dat heel de Bijbel toewerkt naar deze unieke gebeurtenis. Jezus heeft iets gedaan wat alleen hij kon. Hij heeft God verzoend met ons mensen. Door zijn opstanding liet hij ook zien dat hij de waarheid sprak, hè? En dat hij echt rechtvaardig is. Veel mensen twijfelden daar nog aan. toen Jezus op de aarde was, voor zijn sterven. Ook de discipelen, hè? Toen hij op een gegeven moment werd opgepakt. Toen zijn al die discipelen zijn weggelopen en ze snapten het niet meer. En ze dachten, hoe kan dat nou? Jezus die was altijd zo machtig. En die deed zomaar een wonder. En hij was nog sterker dan de wind. Hij kon zomaar de storm laten liggen. En toen kwamen die soldaten en toen deed hij helemaal niks. En ze snapten het niet. Maar door die opstanding heeft Jezus al die twijfels weggenomen. Hij is de waarheid zelf en alles wat hij gezegd heeft is waar. Dus die opstanding onderstreept ook nog eens zijn woorden. De opstanding is er een bewijs van dat de Heere God zelf het ermee eens is. God de Vader wekt zijn zoon op en zegt daar eigenlijk mee, ik accepteer dit offer. Er is nu iets veranderd. Er heeft een verandering plaatsgevonden. Het is goed zo. Dus de zonden zijn voor God, ja, op een bepaalde manier mag ik het zo zeggen, geen probleem meer. Die enorme berg verkeerdheid in ons leven, in het leven van alle mensen, die negatieve energie, die is voor de Heere geen beletsel meer. En ieder die Jezus lief heeft, die heeft een doorgang tot de Vader gekregen. Nou, om dat duidelijk te maken aan iedereen, heeft hij zijn zoon opgewekt uit de dood. De straf op de zonde is gebroken. Kijk maar, de dood is krachteloos geworden. De dood heeft geen vat op het leven. De dood heeft geen vat op Jezus. Dus die gehoorzaamheid van Jezus, de liefde van Jezus voor zijn vijanden, bleek een sterkere kracht te zijn dan de dood. En de Heer Jezus krijgt dan een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam. Het is een oude lichaam. De mensen herkennen hem wel, maar toch ook een beetje anders. Een verheerlijk lichaam. Een hemels lichaam. Ja, zo'n lichaam zullen wij ook krijgen, stel ik me voor. Omdat Jezus dat voor ons verworven heeft. En omdat hij van ons houdt. Het is wat, dat Jezus, die eeuwig leeft, die houdt van u en van jou en van mij. En hij wil jou ook zo'n verheerlijk lichaam geven, door de dood heen. Ja, daar kom je niet over uitgedacht, hè. Nou, Paulus die gaat in zijn brief nog bewijzen aan die mensen in Korinthe dat deze opstanding echt feitelijk heeft plaatsgevonden. Het is geen idee, het is geen droom, het is geen sprookje. Het is niet zo dat de discipelen het graag wilden en het daarom in een soort psychose zijn terechtgekomen en dat ze het daarom heel sterk dachten of zo. Nee, het is echt waar. Het christelijk geloof heeft dus sterke papieren, wil ik maar zeggen. Het rust op feiten. He, sommige mensen die zeggen wel eens, maar in God geloven is moeilijk, want je kunt hem niet bewijzen. Dus ja, je moet het maar geloven. En dat klinkt dan altijd een beetje zielig. He, je moet het maar geloven. Alsof christenen een soort domme mensen zijn, die het ook allemaal niet weten en denken, nou ja, ik geloof er maar in. Nee, natuurlijk niet. Zo werkt het niet. Over de opstanding zijn wel degelijk hele zinvolle dingen te zeggen. Zijn lichaam is bijvoorbeeld nooit gevonden. Het lichaam van de Heer Jezus is nooit gevonden. En reken maar dat de schriftgeleerden dat graag hadden gevonden. Ze hadden tegen die soldaten gezegd, je moet vertellen dat de discipelen het lichaam hebben gestolen. Daarom is het graf leeg. En die soldaten kregen er heel veel geld voor, dus die hebben dat rondverteld. Maar dat verhaal dat heeft geen stand gehouden. Dat is verdwenen. Maar die schriftgeleerden en die fariseeën hebben natuurlijk zich nagezocht naar dat lichaam van Jezus. Het moet er zijn, zeiden ze tegen elkaar. Want hij is natuurlijk niet echt opgestaan, dat kan niet. Maar ik heb nooit gehoord dat ze het hebben gevonden. Nee, tuurlijk niet. Jezus was echt opgestaan. En, zegt Paulus, hij is gezien door Cephas. Dat is de Arameese naam voor Petrus. Hij is gezien door de 12. Ja, het waren er eigenlijk 11. Judas, die was er niet meer natuurlijk. Maar Paulus die noemt hun met hun ambtsnaam, de 12. Zo werden ze altijd genoemd. En als jullie het nou nog niet geloven, zegt Paulus, wat denken jullie hiervan? Jezus heeft zichzelf een keer laten zien aan 500 mensen tegelijk. Ongeveer zo'n kerk als hier, zo'n ongeveer zo'n ruimte. En dan helemaal vol met mensen, er zaten 500 mensen. En toen verscheen Jezus in hun midden. Dat moet wat geweest zijn, 500 mensen tegelijk. Kijk, als de Heer Jezus nou aan één iemand was verschenen, hè, dan zou je nog kunnen denken, nou ja, die ene persoon, Stel dat hij nou alleen aan Petrus was verschenen. Alleen aan Petrus. Dan zouden we nog kunnen denken, ja, misschien dat Petrus toch, dat hij niet helemaal wakker was. Of dat hij het inderdaad gedroomd heeft. Of... Dat zou je dan misschien nog kunnen zeggen. Maar Jezus is aan een heleboel mensen verschenen. Aan 500 tegelijk. En sommige van die mensen leven nu nog, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Ik zei het al, hè? Hij heeft die brief heeft hij 15, 20 jaar later geschreven. Dus er is een heel aantal van die mensen die leefden nog. Dus als de mensen in Korinthe nou echt problemen hadden, als ze het nou echt niet wisten, zeker wisten, dan konden ze gewoon, nou, ik zou zeggen, ze konden even bellen, maar dat konden ze natuurlijk niet. Maar ze konden wel gewoon vragen aan die mensen in Jeruzalem. Want een heel aantal van hen die leefden nog. He, van joh, hoe was dat nou toen Jezus in jullie midden stond? Konden ze gewoon vragen. Anderen, zegt Paulus, zijn al ontslapen. Mooi woord, hè? Ontslapen. Ze zijn eigenlijk niet gestorven. Ze zijn in slaap gevallen. Totdat Jezus ze opwekt. Totdat Jezus ze wakker maakt. Ook heeft de Heer Jezus nog zijn broer opgezocht. Vond ik ook wel indrukwekkend. Zijn broer. Ja, Jezus had ook een aantal broers en ook zussen. En die broers van de Heer Jezus, die schaamden zich altijd een beetje voor hem. Kunnen we ons misschien wel voorstellen, hè? Als je oudste broer, stel je een gezin, je vier jongens, nog een paar zussen. En je oudste broer die loopt rond hier door ochtend. En die zegt hier op het winkelcentrum, zegt hij dat hij de zoon van God is. Dan schaam je je voor. Dan lachen mensen om. En dan zeg je tegen je oudste broer, joh, dat moet je niet meer doen. Kom maar binnen zitten. Doe maar normaal. Dat hadden die broers van Jezus. Ze schaamden zich echt voor hem. En ze geloofden ook niet in hem. En na de opstanding, staat er, is Jezus aan Jacobus verschenen. Aan zijn broer. En heeft hij duidelijk gemaakt dat hij echt de zoon van God was. En die Jacobus, die is tot geloof gekomen. En die is later een hele belangrijke discipel geworden in Jeruzalem. In de gemeente van Jeruzalem is hij leider geworden. Hij heeft zelfs ook nog een brief geschreven, de brief van Jacobus, de broer van Jezus. En als laatste heeft Jezus zich ook nog laten zien aan Paulus. Dat was helemaal apart. Hij was al opgevaren naar de hemel. De Heer Jezus was al in de hemel. En toen was Paulus nog op de aarde. En die Paulus die kreeg natuurlijk een hele belangrijke opdracht. Die kreeg de opdracht om heel de wereld over te gaan en om daar het evangelie te vertellen. En toen is de Heer Jezus is hij nog een keer teruggekomen. Uit de hemel. En jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal wel. Paulus die zat op een kameel naar Damascus. En toen zag hij opeens een fel licht. En toen zag hij Jezus in zijn volle heerlijkheid. En toen heeft Paulus Jezus gezien. En met hem gesproken. Ja. Dus die opstanding is feitelijk waar. Jezus is echt lichamelijk opgestaan. Hij is door zeer velen gezien. En die opstanding is het haakje waar de wereld aan hangt, zou je kunnen zeggen. Waar onze zaligheid aan hangt. Als Jezus niet echt uit de dood was opgestaan, dan was er in de relatie tussen God en ons mensen niets veranderd. Maar gelukkig, hij is opgestaan. We hebben allemaal het leven gekregen als gave. Daar hebben wij niet zelf voor gekozen. Dat is een geschenk, hè? Dat je er bent. Dat is een geschenk. Maar we hebben gaandeweg ons leven ook laten zien dat wij het niet waard zijn. We zouden het verdienen om weer te verdwijnen voor Gods aangezicht. Ons leven is vervlochten met zonde, met wantrouwen, met agressie, met duisternis, met afkeer van God. Ja, dat heb je niet altijd zo in de gaten van jezelf. Over het algemeen dan denken wij best wel positief over onszelf. Maar met Gods blik bekeken zijn wij duistere mensen. Duistere mensen. Daar moeten we nooit te makkelijk over denken. Wij hebben God beledigd. En daarom moesten we de dood sterven. Daarom moesten we voor altijd verdwijnen. Maar de Heer Jezus, die kon dat niet over zijn hart verkrijgen. En hij heeft altijd al tegen zijn vader gezegd, nee, dat wil ik niet. En hij heeft daar een stokje voor gestoken. Ik kom om uw wil te doen. En hij stierf in onze plaats. En God de Vader was het hiermee eens. Dat konden ze niet over hun hart verkrijgen. Heel het Oude Testament staat er al vol van. Zelfs de dag dat hij weer op zou staan, stond al in het Oude Testament vermeld, zegt Paulus. Ja, wat zou die bedoelen? Nou, hoezo dan? Nou, ik denk dat Paulus hier doelt op het teken van Jona. Denkt u ook niet? Dat heeft hier Jezus zelf ook nog wel eens aangehaald, het teken van Jona. Dat hij 3 dagen in die vis zat en na 3 dagen kwam hij weer in het land der levenden. Dus als ze goed hadden opgelet, hadden de mensen het geweten. Na 3 dagen komt Jezus weer in het land der levenden. Ja, ik denk dat die aandacht van Paulus voor de concrete lichamelijke opstanding van de Heer Jezus voor ons ook belangrijk is in onze tijd. Want waar rust ons geloof nou precies op? Het geloof van de Korintiërs leek te rusten op geestelijke ervaringen. Ik zei het al, hè? De Heilige Geest werkte heel krachtig in die gemeente. En dat was natuurlijk heel bijzonder. Er gebeurden daar bijzondere dingen in die gemeente. Ik had het al over tongentaal bijvoorbeeld en de gaven van de genezing. Er werden mensen beter op het gebed. Nou, dat zijn natuurlijk hele bijzondere dingen. Ook in onze tijd hoor je daar wel over. Vaak ook in gemeenten, in zendingssituaties gebeuren deze dingen. Maar die mensen in Korinthe waren daar zo mee bezig dat ze niet meer zo nadachten over de Heer Jezus zelf. En over zijn lichamelijke opstanding. En het heeft natuurlijk een gevaar in zich. Dat die mensen in Korinthe hun geloof bouwden op spectaculaire dingen die er gebeurden in de gemeente. En dat kan bij ons ook zo zijn. Dat we ons geloof bouwen op bepaalde geestelijke ervaringen bijvoorbeeld. Op een bepaald gevoel ook. Hè? Soms dan voel je heel dicht bij God. En dan denk je, nou zit het wel goed. Maar een ander moment, dan voel je helemaal niet dicht bij God. En dan is het dor in je hart en dan ben je het kwijt voor je gevoel. Maar geloof je dan opeens niet? Zijn dan je zonden opeens niet meer vergeven? Ik denk niet dat we ons geloof moeten bouwen op onze gevoelens. Die zijn steeds anders. En de ene keer dan geloven we met heel ons hart. En een ander moment dan zegt het ons allemaal niks. En dan hebben we geen zin in. En dan zijn we weer vol met andere dingen van ons leven. Ik denk niet dat we daar ons geloof op moeten bouwen. Natuurlijk, we zijn een mens. We hebben gevoelens. En die zijn de ene keer zus, de andere keer zo. Maar in een huwelijk bouw je daar je huwelijk ook niet op. De ene keer dan ben je helemaal weg van je man of van je vrouw. En een ander moment, dan ben je gewoon met andere dingen bezig. Maar je bent nog wel steeds getrouwd. En je huwelijk rust op die belofte die je ooit hebt gedaan aan elkaar. En is dat ook niet de grond van het geloof? Dat we bouwen op de opstanding van Christus. Dat we in momenten dat we het allemaal niet zo zien en het allemaal een beetje kwijt zijn, dat we dan denken, ik kan het wel even kwijt zijn. Mijn hoofd is vol. Ik ben met andere dingen bezig. Maar Jezus is opgestaan. Dat heb ik gehoord in de kerk. En dat is waar. Hij leeft. En hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En hij zal terugkomen in heerlijkheid op de wolken van de hemel. Dat is toch het fundament van ons geloof? Hoe werkt dat in uw en jouw leven? Hoe staan wij nou ten opzichte van de Heer Jezus? Zijn wij nou van die mensen die heel allemaal aan het roeten zijn in ons hart? Geloof ik wel genoeg? Leef ik wel heilig genoeg? Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat zou ik u niet adviseren. Denk aan de Heer Jezus. Jezus die aan zoveel is verschenen. Jezus die leeft, die in de hemel zit en u en jou kent. Denk daaraan. Denk eraan dat hij gezegd heeft toen u en jij gedoopt werd. Dat hij ook voor u en voor jou is opgestaan. Dat hij ook voor jou pleit bij zijn Vader. Heeft hij beloofd toen hij gedoopt werd? Laten we daarop ons geloof laten rusten. Op die belofte van de Heer Jezus. En natuurlijk horen daar allerlei gevoelens bij. Ik zei het al, we blijven mensen. En als ik er zo over nadenk, dan word ik soms overweldigd door een gevoel van dankbaarheid en verwondering. Soms ook voel ik me heel klein. Hebt u dat ook wel eens? Dat je jezelf heel klein voelt. Dat je denkt, joh, wat is dat bijzonder dat de Heer Jezus, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, mij kent. Ik ben maar een stofje. En hij kent mij. En hij is ook voor mij gekomen. Ja, wel 2000 jaar geleden in een ander land, maar dat doet er niet toe. Hij kwam ook voor mij. Hij had ook mij op het oog toen hij aan het kruis hing. Nou, als je daarover nadenkt, dan word je toch heel klein en ook heel dankbaar. En soms dan kun je er ook niet bij. Dat heb ik ook wel eens. Dan denk je, ja, het zegt me even niks. Het is te groot. Het is te veel. Maar als we een stabiel en standvastig christen willen zijn, als wij verlangen naar de zekerheid van ons geloof, dan moeten we niet bij onze eigen gevoelens zijn. Die veranderen steeds weer. Maar bedenk dat het geloof ijzersterke papieren heeft. Jezus is echt opgestaan. Dat staat vast. Voor 100%. Alles wijst daarop. Er zijn talloze getuigen. De discipelen hebben hun leven gegeven om dit verhaal, om deze gebeurtenis rond te vertellen. Nou, dat doe je niet hoor. Als het alleen maar een droom was, dan ga je echt niet de wereld rond om te vertellen dat je hebt gedroomd dat de Heer Jezus weer is opgestaan. De meeste discipelen hebben het ook nog met de dood moeten bekopen trouwens. Dat doe je alleen als het echt waar is. Dat doe je alleen als je Jezus echt gezien hebt, met je ogen. Dat je hem gevoeld hebt, zoals Thomas, die voelde hem. En ze hebben hem natuurlijk allemaal omhelst. Dus Jezus is echt opgestaan. Ja, als je daarover nadenkt, is het in feite ook weer niet zo heel moeilijk om in Jezus te geloven. Want we kunnen niet om de feiten heen. Alles wijst erop dat hij echt is opgestaan. Kun je natuurlijk nog steeds ontkennen. Ik heb ook wel eens gesprekken met mensen die dan nog steeds glashard ontkennen. Die dan nog steeds zeggen van, nee, ik geloof niet. En dan zeg ik, ja, maar alles wijst er toch op? Ja, maar het kan gewoon niet. Dode mensen staan nooit op. Ja, dan ben je op een gegeven moment uitgepraat. Maar als je eerlijk deze gegevens op een rij zet, die Paulus hier naar voren brengt, dan kun je toch maar één ding. Op je knieën vallen in aanbidding en zeggen, Heer Jezus, u bent echt opgestaan. Dingen die onmogelijk zijn voor ons, zijn mogelijk bij u. Gelukkig maar. Er is echt wat veranderd. De deur naar de Vader is opengezet. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Ik hoop dat we dat allemaal zo ook zien en beleven. Als je aan je eigen dood denkt. Dat is angstig, natuurlijk. Maar nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want Jezus is ook voor ons opgestaan. Door het geloof in hem zullen wij met hem opstaan. En krijg je ook een verheerlijkt lichaam. Wat is hij goed. Amen. Zullen we die bekende psalm gaan zingen, het 11e vers van psalm 118, over die steen, ja, die eigenlijk al weggegooid was, maar die opeens een hele belangrijke steen bleek te zijn, een hoeksteen. 118 vers 11. Zullen we met elkaar de Heere danken en ook bidden. Liefdevolle God en Vader, u danken we dat we vanmorgen ook bij elkaar mochten komen. En mochten luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Want dat hebben we elke week wel nodig. Dat het aangezegd wordt, dat we horen uit uw woord, dat de dingen van het evangelie echt waar zijn. Dat het echt waar is. Dat u, Heer Jezus, ons echt op het oog heeft. En dat u echt voor ons gestorven bent. Want als we dat een heel lang niet meer horen, dan zakken we terug in een soort moeras van ongeloof en cynisme. Maar we prijzen u dat we in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Dat we mee kunnen luisteren, mee kunnen kijken. Dat we elke week deze boodschap mogen horen. Want dat tilt ons er bovenuit. We bidden u wil geven dat als we zo dadelijk naar huis gaan en deze week ons leven weer oppakken, ons dagelijkse leven, met ons werk en met school, we geven dat dan, ja, dat dan die innerlijke vreugde en blijdschap en dankbaarheid vanwege de opstanding, dat dat nog met ons meegaat. Als we ons huiswerk zitten te maken, of als we op ons werk bezig zijn, dat we dan tussendoor hier nog steeds aan denken. En dat we dan ook mogen weten dat ons leven naar u toe gaat. Dat we onderweg zijn naar de ontmoeting met u, Heer Jezus. Wat zal dat zijn? Dat we op een dag ook u mogen zien. Zoals die 500 mensen tegelijk u hebben gezien na de opstanding. Dat hebt u nog in gedachten voor ons ook. Ook wij. Als we op u vertrouwen en in u geloven, dan zullen we u mogen zien in uw heerlijkheid. Heere, we bidden u, wil geven dat dat moment snel komt. En dat we er allemaal bij mogen zijn, ook allen die bij ons horen. En wij bidden u voor de tussentijd, dat we op deze aarde leven. Wil ons bevrijden van het coronavirus. Want daar worden we allemaal zo moe van. En het drukt ons zo te neer. En er kan niks. En er mag niks. En soms dan denken we, wanneer zou het ooit overgaan? En we bidden u, wil ons genadig zijn en aan ons denken. En ons bevrijden van dit virus. En we hebben er ook wel uw stem in gehoord. Het hele virus heeft ons toch ook wel gezegd dat we toch maar hele kleine mensen zijn. We denken vaak dat we heel wat zijn en alles kunnen, maar er hoeft maar iets te gebeuren of heel de wereldbevolking beseft, en wij ook, dat we maar kleine, sterfelijke, zwakke mensen zijn. Heer, we bidden u voor elkaar. Wees bij ons als we alleen zijn. Wees bij ons als we het moeilijk hebben. Als er problemen zijn. Als we verdrietig zijn. In al onze omstandigheden, Heer, ga met ons mee. En wees u merkbaar aanwezig in ons leven. We bidden u voor het geheel van de gemeente, voor de kerkenraad, voor allen die geroepen zijn om een ambt te dragen, ook wijsheid geven om het goede te zoeken voor de gemeente. Dat bidden we ook voor ons land. En nu er best wel spannende tijden in Den Haag zijn aangebroken, bidden we u om mensen met wijsheid om te geven dat we uiteindelijk toch weer een regering krijgen die het goede zoekt voor ons land en voor onze bevolking. En wil geven dat velen, al die mensen die wij misschien ook wel kennen en die in ons land wonen, die het gewoon niet kunnen geloven. Gewoon niet kunnen geloven dat u, Heer Jezus, levend geworden bent. Dat ze door uw Heilige Geest worden aangeraakt. En dat ze ook hun knieën gaan buigen. En dat u massaal aanbeden wordt. Want dat komt u toe. Heer, daar bidden we om. Aanvaard onze dank voor al het goede wat u ons steeds schenkt. En verhoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij nog Psalm 21, vers 3 en 4. En er zal ook een QR-code in beeld gebracht worden. Dat is voor de collecte bedoeld. En ook bij de uitgang na de dienst zijn er collectezakken en collectebussen. En die QR-code is natuurlijk voor de mensen thuis bedoeld. Dat zei ik verkeerd. Maar misschien kan het hier ook wel, weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, de QR-code is bedoeld om uw collectegeld over te maken, te geven aan de doelen. Ik weet eigenlijk niet wat de doelen zijn. Dat staat hier nog niet op dit papier. Maar dat staat waarschijnlijk wel in de kerkbode. In ieder geval zijn het altijd goede doelen. En die bevelen we natuurlijk hartelijk aan.
gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt hij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van fijnste van u begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo de voorst had ons, zo leeft hij eindeloos.
Gaat dan allen heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou zijn vrede. Amen.